Welkom bij de Web3 Pioneers Podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioneers Podcast. Vandaag hebben wij Jordi Aarsen van Six Capital. Welkom.
Goedemiddag. Hoi, fijn hier te zijn.
Hoe is het?
Welkom.
Ja, top.
Ja?
Ja, gaat goed hè. De markt laat mooie dingen zien. Dus dan gaat het hier bij Six Capital automatisch ook euforisch.
Snap ik. Waar zitten jullie ergens?
Wij zitten in Breda.
In Breda?
Een mooie zuiden hè. Een mooi kantoortje met z'n allen. We zijn met z'n zessen, zoals de naam ook wel misschien zegt. Six Capital.
Oh ja.
Is het ook een variabel? Dus als er een 7 erbij komt, dat het 7 capital wordt?
Nou ja, weet je, dat kan hè, maar de core die blijft steeds hetzelfde. De harde kern is 6 man. En ja, we zijn eigenlijk allemaal jonge gasten. We hebben onze eigen ervaring in de Web3-markt. Afgelopen 10 jaar allemaal op eigen manier opgebouwd. Mm-hmm. En dat bieden wij nu onze expertise aan in de vorm van een beleggingsfonds. Waarbij dus mensen kunnen investeren om een mooi rendement te maken en mee te profiteren van de blockchain technologie.
Oké. Okay. En ja, laten we daar dan ook meteen beginnen, bij het begin. Als in, hoe ben jij ooit in Web3 terechtgekomen?
Poh, dat is een hele goede vraag. Dat gaat wel zo'n 10 jaar terug eigenlijk, naar 2015. Mm-hmm. Toen was ik zo'n 18 jaar oud. Studeerde ik software engineering. En toen had ik eigenlijk als soort van side hustle het programmeren. Dus mensen die online een programmeerdienst nodig hadden, die konden mij inhuren. En eerst accepteerde ik als betaalmiddel PayPal. Maar PayPal vroeg zo'n 2-3% transactiekosten. En het was altijd maar de vraag of de transactie uiteindelijk final zou zijn. En niet dat mensen nog achteraf een klacht gingen dienen, waardoor ze het geld terug zou kunnen vragen. Ah, dus ja. Toen kwam ik eigenlijk met Bitcoin in aanraking. Als dus initieel als betaalmiddel. Want Bitcoin was super handig. Je kon het wereldwijd accepteren. Er waren niet 2-3% transactiekosten, maar slechts een paar cent. En het was ook meteen instant gesetteld. Dus ik wist ook meteen zeker dat ik die tegoeden gewoon kon gebruiken en dat ze niet meer teruggevraagd gingen worden door de klanten. Dus zo ben ik in 2015 eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met Bitcoin. Als betaalmiddel dus. Vooral gewoon kopen en verkopen.
Ben je toen ook aan accepteren als betaalmiddel? Of?
Ja, ik accepteerde dus Bitcoin als betaalmiddel voor mijn online diensten eigenlijk. Mijn programmeerdiensten.
Ja. Heb je er ook mee betaald uiteindelijk?
Ja, zeker. Ik was vooral op online fora's was ik vooral actief. Om dus mijn diensten aan te bieden. En daar zag ik toch dat Bitcoin dan vaak wel als betaalmiddel gebruikt werd. Omdat PayPal dus inderdaad die transactiekosten had.
En wat gebruikte je destijds dan voor die betalingen? Want ik kan me nog herinneren van 2017 dat het redelijk onmogelijk was om überhaupt Bitcoin te kopen. Ja. Laat staan overmaken. Hoe ging dat in die tijd?
Ja, dat is wel super interessant natuurlijk. Toen was er eigenlijk in Nederland maar één fiat gateway, dat was Bitonic. Mm-hmm. Dus bij Bitonic kon je via Ideal Bitcoin kopen. En die Bitcoin werd dan meteen verstuurd naar jouw wallet. En andersom werkte dat ook. Dus je kon het ook verkopen, stuurt naar Bitonic en dan kreeg je dat die euro's uitgekeerd.
Ja.
Dat is hoe ik zaken deed met Bitcoin, maar ik deed ook vooral internationale transacties. Dus mensen die niet in Nederland gevestigd waren. En ja, die stuurden gewoon, ik gebruikte toen blockchain.info als Bitcoin wallet. Nou ja, ik gaf gewoon mijn Bitcoin adres en zij maakten dus de tegoeden over die ik van hun tegoed had. Bijvoorbeeld dus €500 aan Bitcoin stuurden ze naar mij.
Moest je toen ook nog jouw klanten vaak ook helpen met bijvoorbeeld hoe komen ze aan Bitcoin? Of hadden mensen, of ging dat wel redelijk vanzelf?
Ja, dat ging redelijk vanzelf. Mijn doelgroep was echt wel, dat waren ook wel mannen die redelijk online actief waren. Mm-hmm. Dus ze waren al bezig met techniek en die hadden ze waarschijnlijk ook al eerder Bitcoin betalingen gedaan. En voor hen was het dus ook veel simpeler. Dus ik zat eigenlijk in een makkelijke doelgroep die al redelijk geaccepteerd was en geïntegreerd was in het Bitcoin ecosysteem.
Ja, precies. Ja, sowieso een heel andere tijd dan nu. Hè? Lijkt me ook wel leuk voor jou om nu zo,
10 jaar later dan te kijken naar hoe het er nu voor staat qua, qua hoe makkelijk het is geworden eigenlijk om Bitcoin te kopen. Het is allemaal zoveel verbeterd wat dat betreft.
Precies. Nu heb je verschillende exchanges in Nederland. Ik weet ook nog wel dat er toen wereldwijd heel weinig handelsplatformen waren. Dus toen was bijvoorbeeld BTCE bestond nog. Die waren volgens mij ergens gelicentieerd in Rusland. En dan 2 jaar later werd er bekendgemaakt dat ze gewoon de tent hadden opgedoekt en alle funds mee hadden genomen.
Ja. En Mt. Gox had je ook nog, hè?
Mt. Gox, inderdaad. Ja, dat was iets voor mijn tijd. Maar ja, zulke dingen, dat gebeurde destijds allemaal. Het was nog geen regelgeving. Het was puur het wilde westen. Ja. En als je nu dat verschil ziet, dan is er heel veel gebeurd de afgelopen 18 jaar.
Dat BTCE, was dat nou uiteindelijk ook niet die exchange waar al die gehackte bitcoins van Mt. Gox waren beland?
Ja, dat zou het kunnen. Ja, zeker. Dus dat was ook helemaal niks qua witwasregelgeving. Iedereen die wilde, die kon daar zijn bitcoin verkopen. En dan, ja, het was gewoon één grote...
Andere tijden, inderdaad.
Andere wereld, inderdaad.
Ja,
zeker.
Inderdaad. Hey, je gaf het net al aan, jullie zitten in de investeringsstrategieën. En dan in de digitale assets, hè? Dus Bitcoin valt daaronder, neem ik even aan.
Ja.
Waarom zet je in op die tak, dus op digital assets? Want je hebt meerdere fondsen, hè? En die zitten dan in goud bijvoorbeeld of zo, een beetje meer de traditionele manieren van beleggen. Waarom zetten jullie in op die digitale assets?
Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag. Kijk, onze historie gaat natuurlijk al 10 jaar terug, dus we hebben al heel veel, of in ieder geval veel expertise opgebouwd in deze markt. En omdat wij dus zoveel expertise hebben ten opzichte van de rest van de wereld, is het voor ons super interessant om juist rendement te maken in deze markt, omdat we die zo goed kennen. Mm-hmm. En als je kijkt naar de goudmarkt of de aandelenmarkt, dan zie je dat daar heel veel mensen zijn die verstand hebben van de markt en die allemaal precies naar dezelfde data kijken. Waardoor je dus eigenlijk je voorsprong verliest. En in deze nieuwe jonge markt, die heel toekomstgericht en veelbelovend is, kunnen wij onze expertise veel beter inzetten om dus mooie rendementen te maken. En daarom kiezen we voor Web3 eigenlijk.
Ja. Ja, want als jij aan Web3 denkt, hè, waar heb jij het dan over? Want die term is altijd een beetje vaag voor iedereen. Van, ja, wat is nou Web3? Hè, sommige mensen zeggen AI is Web3, de anderen zeggen blockchain is Web3. Anderen zeggen het is dat allemaal. Ja. Dus waar zit voor jullie Web3? Welke assets praten we dan over?
Ja, ik zit natuurlijk bij de Web3 pioniers, hè, dus ik neem aan dat hier het woord Web3 al vaker is genoemd natuurlijk.
Ja.
Voor ons betekent dat vooral in de basis de blockchain technologie. Dat is de revolutionaire fundament erachter eigenlijk. Waardoor je dus assets kan bezitten en waardoor het hele systeem transparant wordt. En dus niet meer mensen hoeven te vertrouwen op hun woord, maar daadwerkelijk dingen kan verifiëren. Dat is even, ik denk, het basismotto van Web3. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog AI wat daarop aansluit, waardoor alles super efficiënt wordt. En ja, zo vormt de blockchain en AI eigenlijk de nieuwe Web3-markt. En uiteindelijk ga je zien dat blockchain en AI ook bij elkaar gaan komen, maar dat is... misschien voor later in het gesprek nog een mooi onderwerp.
Ja, dus het zijn eigenlijk die twee takken voor jullie. Het is blockchain en alles wat daarmee komt en gaat en AI voor nu.
Ja, precies. Maar wij investeren eigenlijk alleen maar in de blockchain technologie. Dan zie je ook dat daar nu ook een nieuwe sector aan het vormen is, wat dus op de AI ontwikkelingen inspeelt. Dus wij investeren eigenlijk alleen maar in blockchain technologie, maar ook dus de blockchain die met AI dingen doet.
Ja. Oké. En wat voor klanten hebben jullie? Zijn dit boomers? Zijn dit onze leeftijd? Waar moet ik dan aan denken?
ja, dat is een goede vraag. Dat zijn vooral boomers. Ja, ik weet niet of ik ze zo mag noemen. Maar dat zijn mensen van gemiddelde leeftijd, rond 40, 50 ongeveer.
Boomers.
En vaak, ja. En vaak is de...
Wel slimme boomers trouwens.
Ja, zeker. Het zijn vooral ondernemers. Okay. Die dus al een succesvolle ondernemershistorie hebben. Vaak ook innovatief zijn, dus met de nieuwe ontwikkelingen meegaan. Hmm. En die hebben dus al afgelopen, vanaf 2020 eigenlijk, is het wel een beetje mainstream, hè? De bitcoin en de blockchain ontwikkelingen. Hmm. Sindsdien volgen zij dat al een beetje en hebben ze misschien al wat persoonlijk geïnvesteerd. Maar dan komen ze er vaak achter dat het toch wat ingewikkelder is dan ze zelf hadden verwacht. En daar komen ze dan bij ons om de hoek kijken. Hm. Daar ontzorgen ze wijze in het beste rendement te maken. En het zorgen van de veilige opslag bijvoorbeeld. Dus het zijn vooral de categorie van de middelbare leeftijd. Die innovatief is en een mooie diversificatie zoekt op een beleggingsportefeuille.
Ja, en merk je dan inderdaad dat ze dit nog steeds zien als een risicobelegging? Hè? Dat ze dit maar met een klein plukje van hun vermogen doen? Of gaan ze hier echt all in op?
Nou ja, wij, als ze hier een keer op gesprek komen, dan raden wij ook aan om dus niet, vooral niet all in te gaan. Want het is natuurlijk gewoon een feit dat het nog een redelijk jonge markt is. En het wordt wel steeds volwassener, maar het is op dit moment nog gewoon redelijk volatiel vergeleken met de aandelenmarkt bijvoorbeeld. Dus wij raden aan om zo'n 5-10% van je vermogen, dat het een gezonde verhouding is om in de Web3-markt te investeren.
Had je dat nieuwe Big IDs report van ARK Invest gezien of zo? Die kwamen met een aangepaste diversificatieverhouding voor 19% bitcoin of zo in je portefeuille.
Zo, oké. Is dat toevallig gepubliceerd nadat de ETF is goedgekeurd? Of ja, was het dan vooral?
Deze week of zo is dat
uitgekomen. Ja, 1 of 2 weken geleden inderdaad zoiets.
Afhankelijk van wanneer deze podcast wordt gepubliceerd. Maar
ja.
Eind januari is die uitgekomen.
Ja, oké. Ja, tuurlijk, hè, die vermogensbeheerders, dus ARK bijvoorbeeld en Fidelity en BlackRock. Ja, de ETF's zijn goedgekeurd, dus die gaan gewoon de marketingmachine opstarten.
Dus toch, wij van WC Eend raden WC Eend aan.
Ja, precies, ja. Die mannen willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk vermogen onder beheer krijgen.
Ja.
Ik zou ook 20% vind ik ook goed, hè, dat mag ook. Dat is geen probleem.
Ja. Merk je ook dat er wel mensen zijn die dat doen? Dus die dan, hè, jullie geven het advies van 5-10%, maar dat ze dan toch zeggen, maak er maar 25 van.
Ja, weet je, wij kunnen niet in iemands hele investeringsportefeuille kijken. Dus ik weet niet wat onze gemiddelde investeerder qua verhouding in de Web3-markt investeert. Maar ik zie vaak wel dat hoe jonger de mensen zijn, dat ze ook iets meer risico willen nemen. Dus dan gaat het al richting de 20% bijvoorbeeld, ja.
Oké. Welke, als jij met die mensen spreekt, hè, welke misvatting kom jij vaak tegen?
Over de algehele Web3-markt?
Ja, dat ze bijvoorbeeld bij jullie binnenkomen met een bepaalde aanname. Hè, van ik ga hier in bitcoin investeren bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het allemaal naar altcoins of weet ik veel, zoiets.
Of het is voor criminelen of de oceanen koken of andere dingen, I don't know.
Ja, nou ja, als ze hier binnenkomen dan zijn ze vaak al wel iets wat onderlegd qua blockchain. Dus dan weten ze al wat de basis is en dat het wel gewoon een veelbelovende technologie is. Maar wat de grote misvatting eigenlijk is, denk ik, is dat ze vaak alleen maar Bitcoin en of Ethereum kennen. Misschien een Ripple of een Cardano, omdat ze dat heel vaak van een buurman hebben gehoord. Maar dat ze niet weten hoeveel eigenlijk fundamenteel sterke projecten nog meer zijn waar je in kan investeren.
Ja.
Dus ja, het is een heel gelimiteerd perspectief wat ze hebben.
Kun je een aantal voorbeelden noemen van projecten waar jullie zoal naar kijken of die jullie aanbieden?
Ja, wij kijken eigenlijk naar het hele Web3 plaatje. Dus uiteindelijk zijn er een aantal technische steunpilaren nodig om uiteindelijk de hele Web3 evolutie te gaan verwezenlijken. Dus dan kijken naar de blockchain platformen. Dan heb je het bijvoorbeeld over Bitcoin of Ethereum. Vooral Ethereum eigenlijk, omdat daar dus echt op gebouwd kan worden. Daar heb je smart contracts, daar kan je applicaties op bouwen. Dus de blockchain platformen, de infrastructuur protocollen, omdat het dus infrastructuur benodigd is om de communicatie tussen alle applicaties te laten verwezenlijken. We hebben de exchange tokens, er moet natuurlijk ook gehandeld kunnen worden in de tokens. En daar heb je dan de exchange tokens voor. We hebben de metaverse, waar we een heel klein beetje op inspelen met het portfolio. We hebben de DeFi-protocollen, want we zien toch dat DeFi, dus Decentralized Finance, is eigenlijk tot nu toe de veelbelovendste sector. Waar dus ook echte rendementen gemaakt worden, echte revenues om te analyseren. En zo hebben we dus eigenlijk 6 steunpilaren samengesteld waar we dus in investeren. Dus ja, dat is heel uiteenlopend. We investeren in Ethereum, we investeren bijvoorbeeld in Chainlink, omdat dat een infrastructuurprotocol is. En zo heb je eigenlijk, zo hebben we 25-30 verschillende assets in het portfolio. Dus ja, dat is heel uiteenlopend.
En daar wisselen die voor jullie ook vaak? Of is dat redelijk stabiel?
Ja, de basis blijft hetzelfde. We hebben natuurlijk verschillende risicoverhoudingen. Bijvoorbeeld 60% van het portfolio gaat naar de wat grotere projecten. Die ze bijvoorbeeld al een marktkapitalisatie hebben van rond de 1 miljard. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook nog wat kleinere categorieën van bijvoorbeeld 30% in de midcaps. Daar zie je vaak dat die vaak wat meer switchen in het portfolio. Omdat daar dus veel meer ontwikkelingen zijn om te volgen. Daar is iets meer speculatie op. En ja, dus ja, zo roteert eigenlijk, ja, ik denk dat 30% van het portfolio iedere maand wel gewoon roteert over verschillende assets. Ja.
Zitten daar, doen jullie ook iets met meme coins of niet?
Goeie vraag. Wij investeren alleen maar in fundamenteel sterke projecten. Okay. En we zien dat in een meme coin, dus ja, dat is puur gebaseerd op speculatie. Dus daar zit onderliggend, bouwen ze geen product. Er zit geen fatsoenlijk team achter die daadwerkelijk iets willen bereiken. En ze willen ook geen impact maken met de blockchain technologie. Dus dat zijn wel echt de drie voorwaarden waarom onze investeringen aan moeten voldoen. Mm-hmm. Het is leuk dat de koersen kaart omhoog kunnen gaan. Maar het is vooral het belangrijkste dat er gebouwd wordt aan een mooie Web3 toekomst. En dat dus impact gemaakt wordt waarbij ze problemen oplossen in de wereld.
Oké. Okay. Is die visie ook veranderd gedurende de tijd? Want je doet dit nou hoe lang?
Ik doe persoonlijk al sinds 2017 echt actief investeren. Yeah. En Six Capital bestaat sinds begin 2023.
2023, dus, oh, dat is een jaartje.
We zijn nu ruim een jaartje live met het fonds. Mm-hmm. En eigenlijk is die strategie van het fonds altijd hetzelfde gebleven. Dus puur echt fundamenteel sterke projecten. Yeah. Die we ook echt kunnen analyseren van wat gebeurt er onder water. En wat voor plannen hebben ze. Want we moeten natuurlijk ook investeringskeuzes maken die wij aan onze investeerders kunnen verantwoorden. En als ik in een of andere meme token ga investeren, omdat het heel vaak genoemd wordt op Twitter bijvoorbeeld, dan is dat geen fundamentele indicator waar wij onze keuze op kunnen baseren, zeg maar. Ja.
Wat ik me ook al afvroeg, hè, want dit is volgens mij een beetje een eindeloze discussie, maar ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt, is dat mensen beweren ook dat als je die, volgens mij zelfs bewezen, dat als je gewoon zou dollar cost averagen, gewoon tot in de eindigheid, zeg maar, dat je dan uiteindelijk al heel de markt zou verslaan. Dus het ding, zeg maar, van consistent blijven beleggen en het compound effect gebruiken tegenover de markt proberen te verslaan, blijkt toch op een of andere manier elke keer de beste strategie te zijn.
Ja. Dus dollar cost average bedoel je eigenlijk elke maand een vast bedrag.
Ja, welke week.
Eigenlijk niet meer naar kijken.
Dat gewoon een consistente tijdsvorm, zeg maar, waarin je dan
je koopt de top en je koopt de bodem.
Ja, en dan kom je uiteindelijk op het perfecte gemiddelde uit. Want Bitcoin is natuurlijk, ik focus even alleen op Bitcoin, maar is een extreem volatiel ding. Kijk, jij bent bijvoorbeeld in 2023 gestart in het begin. Ja, perfecte timing, want dat jaar kwam, 80-100% stijging. Maar met alle respect, dat had ik ook kunnen hebben zonder er bij jullie te zitten. Dus door gewoon Bitcoin te kopen. Dus in hoeverre is het belangrijk dat je vermogen laat beheren in die digital assets, zolang alles nog gewoon keihard stijgt, zeg maar?
Ja, zo, dat is een hele scherpe vraag. DCA dus, hè, daily of dollar cost average is dat. Dat is inderdaad voor lange termijn is dat gewoon een prima strategie. Om dus exposure te hebben in de markt. Het is natuurlijk wel de vraag, wat ga je dollar cost average kopen? Kijk, als het bijvoorbeeld Bitcoin is, ja, dan is dat redelijk veilig. Maar als je al iets meer dan dat zoekt, dan wordt het al snel ingewikkeld om een beter rendement te maken eigenlijk.
Ja, dus als je echt dieper de materie in wil, zeg maar. Als je naar de medium caps en zo wil gaan.
Precies, als je naar de medium caps wilt, als je specifiek in een project wilt investeren dat bijvoorbeeld een speciale use case bouwt in de wereld. Dus stel je bent heel erg fan van de groene sector, waarbij een decentraal netwerk wordt gebouwd waarbij je zonnepanelen kan verhuren. Als je daar echt helemaal fan van bent en je wilt daarin investeren, ja, dan moet je echt diep gaan onderzoeken van welke projecten zijn er die daarop inspelen. Wat hebben die voor plannen? En gaan die ook mooie rendementen creëren? Want eigenlijk als je dus in een project investeert, dan verschaf je eigenlijk ook een soort van kapitaal aan ze om verder te groeien. Mm-hmm. En steun je dus ook het project. En moet je ook achter de visie staan. Nou ja, bij Bitcoin is dat redelijk simpel. Het is gewoon vooral waarde bouwt. Maar ga je dieper dan dat, dan moet je toch echt fundamenteel gaan kijken van wat doet het project en waarom zou ik erin investeren?
Het is denk ik ook wel lastiger om in even projecten los van Bitcoin en Ethereum, om daar misschien heel duidelijk op in te stappen en te zeggen ik ga dit vasthouden voor 10 jaar. Want dat is in Web3-land 100 jaar. Je gaf net al aan van elke 3 maanden roteren die midcaps misschien wel. Mm-hmm. Dus dan ben je eigenlijk, dan ligt jullie taak ook meer echt op het groeien van dat rendement en eigenlijk het zoeken van de kansen en minder op het fundamenteel investeren in een specifiek project. Misschien wel in een oplossingsrichting, maar minder specifiek in één bedrijf. Zeg ik dat dan goed? Of?
Ja, precies. Inderdaad, dus wij investeren dus in die 6 steunpilaren vooral. Mm-hmm. En binnen die 6 steunpilaren hebben we ook meerdere assets in het portfolio. Dus bijvoorbeeld 5 tokens die inspelen op het infrastructuurprobleem dat ze oplossen. Weer 6 tokens die heel erg gefocust zijn op decentralized finance bijvoorbeeld. En inderdaad, wat je zegt, zo creëren we dus een heel mandje van eigenlijk de hele Web3-evolutie. Waar al die aspecten benodigd zijn om iets functioneels te bouwen. En dat hele plaatje, dat heeft toekomst en daar investeren wij in. En dan kiezen we niet specifiek één categorie waar wij dus heel erg van overtuigd van zijn. Maar het is echt een heel gediversifieerde belegging om aan de blockchain technologie exposed te raken. Ja.
Is het voor jullie klanten ook, of krijg je er überhaupt vragen over, is het doel meer euro's of is het doel meer bitcoin? In de lange termijn.
Ja, het is helemaal aan de participant. Dat mogen ze zelf beslissen.
Maar kom je dat wel eens tegen dat iemand zegt van joh, die euro's interesseren mij eigenlijk niet zoveel. Ik wil gewoon over 10 jaar meer bitcoin hebben.
Dat komen we wel eens tegen. Maar de grootste doelgroep zijn wel de mensen die gewoon rendement in euro's willen. Mm-hmm. Of rendement in euro's. Maar ze willen vooral gewoon bijdragen aan de evolutie. Ze zijn overtuigd van de technologie. En daarom willen ze er ook in beleggen eigenlijk. Dus ze komen niet hardcore voor het rendement, komen ze hier niet. Maar ze komen voor beide. Dus ze willen natuurlijk hun geld verdienen of rendement maken. Maar ze geloven ook in de technologie en willen daar ook hun steentje bij dragen.
Okay. Voor mij, wat ik nog wel eens hoor onder vermogensbeheerders. Ik ben wel eens nieuwsgierig hoe jij daarnaar kijkt en of je daar wel eens vragen over krijgt. Maar dat zijn dan voor de goede orde vaak traditionele vermogensbeheerders. Die kom je dan op de golfbaan ergens tegen. Zo.
Oh ja, die kennen we.
Verder geen stereotypes te noemen. maar die zeggen van, ja weet je, ik heb er wel eens naar gekeken. Naar dat bitcoin en dat crypto en Web3. En wat zij dan heel erg lastig vinden aan bijvoorbeeld iets als bitcoin, is dat het niet rentedragend is. Dat is een soort van error in hun hoofd. Want hun hele doel is, zij krijgen een bepaalde vermogen toevertrouwd van hun klanten. En dan is eigenlijk op zijn minst van, doe het met zo laag mogelijk risico. Genoeg laten groeien om in ieder geval te corrigeren voor inflatie. Dat ik mijn koopkracht behoud. En een idealiter misschien nog een klein beetje erbovenop dat ik wat passief inkomen heb om van te leven. En ja, bitcoin geeft geen rente. Dat doet niks. Nog sterker. Stel, ik zou 1 bitcoin kopen, maar ik heb wel rendement nodig om van te rentenieren te zaakjes. Dan stijgt misschien bitcoin wel, maar aan het einde van het liedje ben ik wel gewoon mijn bitcoin aan het opeten, zeg maar. Hoe is dat iets wat jij herkent? Of...
Ja, zeker kan ik maar er zelf aan vinden. We praten natuurlijk ook veel met vermogensbeheerders om een beetje deze markt daar ook aan de man te krijgen, de Web3-markt. Mm-hmm. En dan hoor je vaak wel geluiden van, ja, dit is voor ons nog iets te vroeg. Het is een te jonge markt, omdat ook bijvoorbeeld, Bitcoin is inderdaad, dus kunnen er geen, op hun manier kunnen ze er geen touw aan vastknopen, zeg maar. Mm-hmm. Ze hebben geen vaste rente die ze krijgen, inderdaad. Ze kunnen weinig voorspellingen maken, weinig historie om te analyseren.
Ja, eigenlijk dus, kunnen de modellen gaan eigenlijk gewoon stuk.
Ja, eerlijk gezegd, dan hoop ik niet dat er heel veel vermogensbeheerders hier luisteren, maar een vermogensbeheerder doet volgens mij echt bijzonder weinig. Ze doen niet actief handelen. Misschien voor een specifieke klant hebben ze een op maat gemaakte portefeuille. Maar je ziet vaak dat 80% van de mensen die bij vermogensbeheerder hun kapitaal neerzetten, die worden gewoon puur naar een model gestuurd. Die zal gemaakt hebben, bijvoorbeeld 10% gaat in de S&P en 5% gaat in de VWRL bijvoorbeeld. En dat zijn gewoon vaste mandjes die ze samenstellen. En dat noemen ze dan vermogensbeheer. Vooral om vermogen te behouden. Mm-hmm. Maar niet per se om echt rendement te maken en de markt te verslaan. Dus dat is het grote verschil, denk ik. Het is heel conservatief. Zo zitten wij niet in het spel. Wij zijn vooral gefocust op de markt outperformen. En dus inderdaad de mensen die normaal Bitcoin kopen en niet het vasthouden, dat wij met het fonds meer rendement maken. Ja. En zij pogen dat totaal niet, bijvoorbeeld.
Ja. Hoe kijken jullie naar decentralisatie? Want dat is denk ik wel een ding waar in deze markt niet iedereen mee bezig is, maar wat denk ik wel aan de bodem ligt van alles. Hè? De decentralisatie is een groot onderdeel van waarom dit zo belangrijk is. Hoe kijken jullie daarnaar bij het uitzoeken van assets?
Ja, eerlijk, de blockchain en decentralisatie gaan volgens mij compleet hand in hand.
Ja, ligt eraan welke, maar...
Ja, nee, dat is inderdaad de vraag. Maar in onze visie, als je een blockchain gebruikt, dan moet het ook decentraal zijn. Anders heeft de blockchain totaal geen nut. Dan kan je net zo goed een centrale database opspinnen met al je vrienden. Mm-hmm. Dus de kracht van de blockchain is juist dat het een decentraal systeem is. Een open systeem waar iedereen aan mee kan doen. Wat dus niet waar dus niet één iemand de baas van is. Dus waar meerdere mensen zeggenschap over hebben en dat samen in overleg beslissingen maken. Mm-hmm. Dat is de blockchain. En een investering die wij doen, die moet ook ten alle tijde decentraal zijn.
Okay.
Dus
je hebt daar voor jezelf, het is niet goed of fout, maar het is meer, ik ben gewoon nieuwsgierig of het een factor is dat je zegt van, wij vinden het belangrijk dat er een, ik noem maar wat, als decentralisatie, als je dat op een schaal van 0 tot 10 zet of zo, dan zou je kunnen zeggen, Bitcoin is 10, hè? Dat is het meest decentrale wat er is.
Yep.
Maar een nieuw project, wat fundamenteel heel veel waarde kan toevoegen, wat kansrijk is, waar je juist ook nog heel vroeg in kan stappen, maar waarbij het aantal nodes of zo wat draait nog aan de lage kant is, dan zou je kunnen zeggen, decentralisatieniveau is een 2 op een schaal van 10. Hè? Dus je ziet wel eens bedrijven die soort, misschien bijna principieel om het zo maar te zeggen, hè, die zeggen van, nou, het hele idee achter Web3 is decentralisatie. Wij supporten dat, wij investeren alleen in projecten waarbij de schaal van 5 op zijn minst bereikt is. En ja, goed, het is al een beetje arbitrair, maar is dat, in hoeverre is dat voor jullie nog een factor of is dat iets waar je eigenlijk niet naar kijkt, omdat het primair gaat over het investeren in gewoon überhaupt de richting en een van die drie pijlers, zeg maar?
Ja, precies. Ja, natuurlijk is er een... er is altijd een mate van decentralisatie, inderdaad, wat je zegt. Dus Bitcoin heeft enorm veel nodes wereldwijd. En vaak zien wij dat de projecten waar wij dus in investeren, die nog wat jonger zijn, die bijvoorbeeld 3 jaar bezig zijn, die hebben nog niet zo'n netwerk opgebouwd van nodes eigenlijk. Mm. Die zitten bijvoorbeeld op 20 nodes en dan zie je vaak dat 10 van die nodes van het project zelf zijn. Maar dan hebben ze altijd wel de ambitie om dus wereldwijd al die nodes gaan onboarden en te zorgen dat mensen ook die gaan draaien. Dus dat is belangrijk. Dus op dit moment kan het zijn dat ze nog niet helemaal decentraal zijn. Dus dat ze misschien 3 ten opzichte van de 10 van Bitcoin zitten. Mm. Maar ze hebben wel plannen om net zo gedecentraliseerd als een Bitcoin te worden bijvoorbeeld. Dat is het belangrijkste.
En het voordeel daarvan is dat je er dus eigenlijk heel vroeg bij zit. Dus als het hun lukt om dat netwerkeffect te creëren,
juist,
zal waarschijnlijk de waarde ook extreem toenemen.
Exact, dat is het. We zijn natuurlijk op zoek naar mooie risico- en rendementsverhoudingen. En dan zie je vaak dat wij ook in een vroeger stadium in projecten kunnen investeren. En dan is het inderdaad als jonger. En als je ziet dat een project al zoveel nodes heeft wereldwijd, dan is het al algemeen bekend. En dan is er voor ons ook weinig, we noemen het alpha. Maar eigenlijk is het gewoon een soort van voorkennis of meer kennis dan de rest van de markt te hebben. En dan is het voor ons al minder interessant om in zo'n project te investeren. Dus we investeren vooral in jongere projecten die nog wat minder nodes hebben, maar wel 100% decentraal willen worden.
Wat is jullie hardloper op dit moment?
Oh god. Ja, eigenlijk normaal geven we geen posities vrij uit ons portfolio. Maar afgelopen jaren is Chainlink bijvoorbeeld een goede hardloper geweest. Mm. En op dit moment zie je hele nieuwe sectoren vormen. Het gaat ook vooral over de modular thesis bijvoorbeeld.
De wat,
dus,
hè?
De modular thesis.
Oké, wat is dat dan?
Een modulaire samenwerking van eigenlijk alle blockchain platformen. Twee jaar geleden was eigenlijk heel de markt ervan overtuigd dat Ethereum de monolithic blockchain werd. Dus dat eigenlijk alles en iedereen Ethereum nodig heeft om iets te bouwen. Maar dat liep ook al snel tegen de lamp aan, want we zagen dat de capaciteit van Ethereum te weinig transacties door kon laten om dus echt de hele wereld te kunnen dienen. Gebouwd zijn, bijvoorbeeld Solana. En je ziet heel veel layer 2 scaling, zoals Arbitrum en Optimism. Het Cosmos ecosysteem is ook nog flink aan het groeien. En om al die blockchain platformen met elkaar samen te laten werken, want ze hebben allemaal verschillende code, ze hebben allemaal een verschillende manier van communiceren met elkaar, zijn er dus ook projecten nodig om dat allemaal dus soepel te laten verlopen. Dat
die bruggen bouwen, zeg.
Precies. Dat
zijn
je
die
vanaf...
ZK Rollups toch, of niet?
ZK Rollups is ook is er ook iets van. Maar dat is echt een scaling solution. Dus dat betekent dat de transactie per seconde die je op zo'n blockchain uit kan voeren, dat die enorm omhoog gaat. Mm-hmm. Maar dat betekent nog niet dat je met ook gelijk met alle andere blockchains op de rest van de wereld kan communiceren.
Okay.
Dus je ziet dat inderdaad op gebied van snelheid zijn er veel ontwikkelingen in de vorm van ZK technologie, Zero Knowledge. En qua interoperability zien we dat er ook heel veel projecten gebouwd worden, waarbij je dus kunnen communiceren van een Ethereum blockchain naar bijvoorbeeld een Solana blockchain of een Cosmos blockchain. En dat al die transacties met elkaar interoperabel zijn.
Ja, dus, dat gebeurde nu met bridges volgens mij, maar die bridges zijn altijd redelijk fragiel, hè? Als in dat zijn breekbare punten in het systeem, zeg maar.
Precies. Het probleem is dus dat een bridge echt enorm centraal is. Of in ieder geval de huidige bridges die wij kennen van de afgelopen jaren, dat zijn eigenlijk gewoon centrale entiteiten. Die hebben twee vaults. De ene vault hebben ze op één chain, waar dus bijvoorbeeld op Ethereum heb je een vault, daar wordt UCC naar overgemaakt. En stel ik wil die op Arbitrum gaan gebruiken, dan hebben ze ook nog een vault op Arbitrum waar ze mij dan uitbetalen om daar die UCC te gaan gebruiken. En wat we eigenlijk willen is dus een decentrale bridge, waar dus andere protocollen voor geschreven moeten worden en waar dat vault systeem enorm outdated is. Dus die zijn nu echt opkomend.
Je triggert mij nog wel met het woordje vault, zeg maar. Dat is denk ik nog een iets andere topic, kan ik nog even verkennen, want jullie beleggen geld namens jullie klanten.
Ja.
Betekent dat ook dat jullie het ook bewaren voor jullie klanten? Slaan jullie het ook op?
Ja, zeker. Participanten hier die maken euro's over naar onze bankrekening. En vanaf dat moment gaat het balletje eigenlijk rollen. Dus dan komen die euro's op een handelsplatform terecht. Daar kopen wij de assets van die volgens onze strategie enorm interessant zijn op dit moment. En die slaan we vervolgens op in ons self-custody protocol. Zodat het dus ook op de blockchain veilig opgeslagen wordt en niet bij een centraal handelsplatform. Want we hebben ook al gezien bijvoorbeeld bij FTX die omviel.
Mm-hmm.
Als je daar je assets had staan, dan had je wel gewoon een probleem. Dus wij zijn echt overtuigd van de self-custody om dus je eigen assets ook daadwerkelijk in je eigen portemonnee te bewaren. En daar hebben we ook een heel protocol voor geschreven om dat op een veilige manier te doen met het fonds.
En is dat dan een stukje, want ik ben altijd wel nieuwsgierig naar. In principe is jullie core business is natuurlijk die investeringsstrategieën. Hè? Dus vaults bouwen, infrastructuur onderhouden, dat is weer eigenlijk een hele tak apart, om het zo maar te zeggen. Kan je dat soort technologie al redelijk goed gewoon inkopen eigenlijk? Dat je daar gewoon gebruik van kan maken? Of moet je echt dat wiel nog zelf uitvinden, zeg maar?
Ja, ik denk dat de technologie echt wel beschikbaar is nu voor iedereen. Om het dus makkelijk zelf te gebruiken. Mm-hmm. Om dus makkelijk zelf je assets op te slaan. Maar daarnaast is er ook een hele filosofie en strategie voor nodig om dat op een veilige manier te doen. Want je bent 100% puur zelf verantwoordelijk voor je eigen opslag. Mm-hmm. En ben jij een wachtwoord kwijt van iets, dan heb je echt gewoon een groot probleem. Dus daar moeten hele procedures voor ingericht worden om dat dus met meerdere backups zo veilig mogelijk in te richten. En ik denk dat de meeste mensen dat nog niet helemaal gewend zijn, omdat ze altijd een stok achter de deur hebben bij bijvoorbeeld een bank die ze altijd uit de brand kan helpen als ze te goede zijn kwijtgeraakt. Maar als je het op de blockchain gaat doen, dan ligt het wel 100% in je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat is wel een hele andere manier van nadenken.
Maar betekent dat dan dat als ik bij jullie klant word, dat er een soort kluis voor mij persoonlijk wordt gemaakt en dat ik die zelf beheer? Of is er één soort van grote kluis waarin jullie alles beheren voor al jullie klanten en dat ik daar zelf niet over na hoef te denken, maar dat jullie dat eigenlijk doen, zeg maar?
Ja, dus er is inderdaad, het fonds heeft dezelfde strategie voor alle participanten. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat alle tegoeden die komen op dezelfde hoop terecht in principe. Waardoor het ook uiteindelijk in één en dezelfde kluis of meerdere kluizen wordt opgeslagen. Dus we maken niet specifiek voor één persoon een hele nieuwe structuur aan. Mm-hmm. Maar die volgen gewoon puur de fondsstrategie en ook de opslag ervan.
Ja, maar jullie, voor duidelijkheid, jullie doen de custody voor de klant eigenlijk. Zeg maar. Jullie slaan het op, jullie ontzorgen dat.
Ja, zeker. Maar onze main business is natuurlijk het rendement maken. Ja. En omdat we die assets dan in positie moeten hebben, moeten we ze ook veilig opslaan. Dus dat hoort er dan ook bij, ja. Ja.
Waar ben jij over 2 jaar mee bezig?
Dat is een hele goede vraag, Joey. Hopelijk ben ik dan ergens op het strand aan het genieten van de rendementen die ik gemaakt heb in de boelmarkt, die we dan al wel redelijk doorstaan hebben. dan ben ik nog gewoon lekker met Six Capital aan het bouwen. En ja, over 2 jaar verwacht ik dat we al een mooie boelmarkt hebben gehad, want eigenlijk staan alle seinen staan op dit moment wel op groen. Qua macro-economie, qua Bitcoin-ETF's zijn goedgekeurd. Qua de halving die voor de deur staat. Ook zien we regulaties in Europa geïmplementeerd worden. Dus ja, de komende 2 jaar zie ik een hele mooie boelmarkt voor me. Mm-hmm. En ja, waar ik dan over 2 jaar zit, is hopelijk nog steeds achter mijn bureau hier met een glimlach op mijn gezicht. Omdat ik goed rendement heb gemaakt voor de participanten.
Oké. Okay. En waar zie je Web3-technologie over een aantal jaar?
Zo. Ja, dat is, ik denk dat we een hele andere fase van de markt gaan betreden. Eigenlijk afgelopen 10 jaar zagen we dat retail eigenlijk vooral degene was die participeerde op de markt. Dus Jantje, de buurman, die wat Bitcoin kocht omdat hij dat leuk vond. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de enige inflow die er kwam. En nu zagen we vanaf juni vorig jaar zagen we natuurlijk de ETF-aanvragen van de vermogensbeheerders in Amerika eraan komen. En die zijn gelukkig 10 januari, dus bijna een maand geleden, goedgekeurd. En daardoor begint er eigenlijk in onze opinie een nieuwe fase van de markt, waarbij je dus institutioneel geld ook mee gaat spelen. De vermogensbeheerders die 10 triljoen onder beheer hebben, die kunnen nu ook op een veilige manier investeren in Bitcoin. Omdat het dus een geaccepteerd beleggingsinstrument is in Amerika. Dus waar zie ik de Web3-markt? Ik denk dat we afgelopen 10 jaar hele mooie technologie hebben gebouwd. Dat er heel veel dingen gefaald zijn, maar ook juist heel veel dingen bewezen zijn te werken. Dus er zijn heel veel use cases gebouwd. Er zijn super veel mogelijkheden om dus de bestaande wereld te transformeren door middel van de blockchain-technologie en dan vooral de processen. En dat is eigenlijk, ja, die vruchten die daar nog van geplukt moeten gaan worden, die gaan we de komende 2 jaar zien, denk ik.
2 jaar?
Die gaan we echt, ja, dat wordt het begin. Afgelopen 10 jaar was vooral veel bouwen en testen. En ja, heel veel developers die dag en nacht dingen aan het bouwen waren, maar eigenlijk bijna niemand die het gebruikte. Die technologie heeft zich nu bewezen, omdat het al zo lang draait. En dan wordt het nu tijd om dat in de echte wereld in het leven te brengen. Dus bijvoorbeeld grote bedrijven die al blockchain implementaties implementeren. omdat ze zelf ook de meerwaarde zien en omdat het bedrijfsproces super efficiënt gaat maken.
Dan heb je het vooral over Bitcoin, denk ik, hè? Want dat zijn de enige die echt al lang bestaat en die zichzelf al een beetje bewezen heeft. Ethereum kun je er ook nog wel onderscharen inmiddels.
Ja, Ethereum zeker.
Maar als je kijkt naar Solana, zo is het allemaal best wel jong nog.
Ja, qua blockchain platform is het redelijk gelimiteerd. Dus dan zie je dat Ethereum toch wel nog steeds de king is eigenlijk. Maar dat is ook helemaal niet erg, want op Ethereum zijn ook superveel mogelijkheden die gebouwd kunnen worden. En daar heb je ook projecten die al langer bestaan, die al langer draaien op Ethereum dan bijvoorbeeld Solana nu bestaat. Dus er zijn echt wel, de technologie is er wel klaar voor om dus real world use cases te gaan bouwen. En ik denk dat we daar naartoe zijn en ik denk dat het de komende 2 jaar gaat gebeuren. Dus iets meer adoptie richting de real world, noem ik het maar.
Ja. Ja. Zie je nog specifieke domeinen daarin? Dus de obvious one, AI of gaming? Of heb je daar nog bepaalde voorspellende gaven in? Of denk je dat de main driver van de komende, zeg, 2-3 jaar, dat het toch vooral richting Bitcoin en Ethereum gaat. Omdat het meer het volwassen worden van de industrie is. Omdat, en ook de, nou, wat je net al noemde, meer toegankelijk worden eigenlijk van die markt. Of denk je dat we daar ook echt wel grassroots gaan zien? Want je hoort wel eens dat bijvoorbeeld in de CoinMarketCap, die website, mm-hmm. die trackt wat de marktkapitalisatie van al die munten is. Dat het volgens mij toch regelmatig voorkomt. Dat een muntje waar nog nooit iemand van gehoord wordt, heeft na 2 jaar bull market opeens in de top 10 staat. Dus de vraag is dan natuurlijk eigenlijk nu, als je het hebt over de alpha, van welke munt heeft nog niemand van gehoord, waarvan jij denkt dat die misschien de komende 2-3 jaar wel eens in de top 10 zouden kunnen belanden? Of is this time different en gaan we dat dus eigenlijk minder zien? Blijft het gewoon de topspelers die groter worden?
Tuurlijk, topspelers die worden sowieso groter omdat ze al bewezen hebben inderdaad en omdat ze steeds meer geadopteerd worden door dus bijvoorbeeld grotere bedrijven die durven daar dan op te gaan eigenlijk proof of concepts te draaien op een Ethereum bijvoorbeeld of op een Polygon. Dat zijn al de grote spelers die dan alleen maar groter gaan worden, maar daarnaast zijn er ook nog een hoop vraagstukken die opgelost moeten worden om dus echt de massa's te kunnen onboarden op de blockchain technologie. En dat kan Polygon en een Ethereum bijvoorbeeld totaal nog niet aan. Dus daarvoor heb je nieuwe spelers nodig. Die dan al gebacked zijn door echt grote partijen. En dan zie je vaak wel dat die groeipotentie van zo'n project, dat dus redelijk nieuw is, maar wel echt gebacked zijn door grote VC's, die veel funding hebben geprovide, waardoor ze dus echt goede developers kunnen aannemen. En sowieso al een team hebben die bewezen track record hebben in de blockchain-markt. Ja, dan zie je dat die binnen 2 jaar ook wel gewoon redelijk geaccepteerd kunnen worden. En ook al geïmplementeerd kunnen worden door die grote bedrijven. Dus ik denk dat de technologie die kan juist steeds sneller volwassen worden. Mm-hmm. Omdat we nu precies weten waar ligt het gat in de markt. En wat is daarvoor nodig qua techniek om het op te lossen. En daardoor worden er heel veel mooie projecten gebouwd. Die superveel belovend zijn voor de toekomst. En die ook samen gaan werken met de grote spelers. Hè? Want ja, niemand. Ik geloof niet dat iemand ooit Ethereum nog gaat vervangen. Maar er komen nieuwe projecten die naast Ethereum gaan draaien. Die voor specifieke use cases gebruikt gaan worden. En Ethereum is bijvoorbeeld heel erg duur om daar een transactie op te doen. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een banktransactie met heel veel waarde op een Ethereum gepost wordt. Omdat ze zeker moeten zijn dat het een veilige transactie is, dat het echt confirmed is en nooit meer aangepast kan worden. Maar stel je hebt iemand die zijn ticket voor Lowlands verkoopt, dan kan het gewoon op een andere blockchain gebeuren, waar dus minder, waar een transactie wat goedkoper is, omdat de transactie zelf ook minder waarde heeft. En zo ga je een hele hoop blockchains krijgen die specifieke use cases hebben en ook geoptimaliseerd zijn voor bepaalde doelgroepen. Die moeten allemaal eigenlijk nog komen. Dus Ethereum heeft het voorbeeld gegeven van smart contracts en van een decentraal systeem waarbij iedereen een transactie kan uitvoeren van het kopen van een ticket tot aan het tokenizen van een goudbar. Mm-hmm. Maar dat is nu allemaal nog veel te Dat moet nog opgeschaald worden. Want Ethereum is nog niet klaar om dat voor de grote massa aan te kunnen bieden. En daar komen weer andere platformen voor.
Ja, ik denk dat ook de soort van de strijd is die je nu in de markt ziet. Hè? Dus inderdaad, Ethereum is zeker nog niet perfect. En je ziet nieuwe partijen die proberen daar marktaandeel te creëren. En aan de andere kant zie je het Ethereum-ecosysteem proberen die gaten te dichten of op te lossen. Zodat ze relevant blijven. En ik denk dat een soort van kat-en-muisspel is of zo. Wat de komende jaren denk ik alleen maar doorgaat en misschien wel heftiger wordt. Ethereum is bezig met die Denken-update. Nou, zou fees en alles veel lager moeten maken. Aan de andere kant is Solana flink aan het knabbelen aan de case. Maar ja, die lag 6 februari was de blockchain weer offline.
Yep.
Dus het is gewoon nog wel vroeg. En ik denk, ja, we zullen het moeten gaan zien. Ik ben benieuwd.
Ja, dat is het.
Wij gaan even naar de poll van de week. Wij gaan beginnen met een polletje toevoegen aan deze podcast elke week. Ken je dat je op Spotify iets in kunt vullen of ken je dat niet?
Nee, dat ken ik niet. Huh? Maar ik ben wel benieuwd.
In Spotify zelf heb je, is ook alleen Spotify overigens. Dus als je ergens anders in luistert, dan heb je pech. Maar in Spotify kun je, als je op de aflevering drukt, kunnen polletjes toegevoegd worden, kunnen mensen antwoorden. Ik bedacht om als poll te doen. Is investeren in digital assets een trend die alleen maar groter wordt?
Ja.
Dus ja, dat is de vraag aan de luisteraars, niet per se aan jou. Van jou weet ik het antwoord wel, denk ik, anders had je je baan niet gedaan. Maar vraag aan de luisteraar dus. Als je op Spotify luistert, ga naar deze aflevering. Daar staat een poll en beantwoord die. Dan gaan we die volgende keer in de weekly meenemen. Jou wil ik bedanken voor je tijd vandaag, Jordi.
Top. Mannen, hartelijk dank voor de kritische vragen vooral. En ik hoop dat we elkaar binnenkort weer met een glimlach kunnen aankijken in de boelmarkt.
Ja, het zou leuk zijn om over een tijd weer even bij te praten over hoe dat investeren is gegaan en of het, wat de learnings zijn over een jaar of zo. Ja, wat je al zegt, de markt zit in. Het zou zomaar kunnen zijn dat die boelmarkt is gestart. Mm-hmm. Ik pak altijd de grap dat Mike hem al heeft gecallt, dus wie weet. Voor de luisteraar, vrijdag is er weer een weekly. Daarin is onze nieuwsupdate met de laatste nieuws uit de markt en uiteraard crypto Twitter. Bedankt ook aan de luisteraars. Vind je deze podcast nou leuk? Vergeet hem niet om te raten met 5 sterren in je favoriete podcast app of deze video te liken op YouTube. Mike, bedankt. Tot de volgende keer. En ik zie je iedereen vrijdag weer.
Ja, leuk. Groetjes.
Doei.